Tot 8 uur de boeddhistische omroep met de Middenweg. Presentatie Ton Maas.
Goedenavond. Het komend half uur kunt u luisteren naar boeddhistische muziek uit Nepal. Programmamaker Fred Gales die is hier in de studio en die gaat straks de fragmenten toelichten. Maar we beginnen met een stuk muziek. Wat hebben we gehoord zojuist?
Dit is een stuk wat gespeeld wordt in Kathmandu door de Newar. Dat is een van de minderheden daar, maar wel de grootste groep in de Kathmandu-vallei. En het wordt gespeeld tijdens Vesak. Dat is de viering van de geboorte, dood en verlichting van de Boeddha. En het is een stuk wat bedoeld is om de rituele ruimte te zuiveren van alle kwade krachten.
Nepal is het geboorteland van de Boeddha. Althans, het huidige Nepal of zoals het vroeger was? Of kan je dat zo niet zeggen?
Nou, de geboorteplaats van de Boeddha is in Lumbini. En dat is in het huidige Nepal. Men wil er ook een soort bedevaart-toeristsoort van maken. En de Newar claimen ook dat zij het oudste vorm van boeddhisme kennen. En in hun systeem, hun kastensysteem wat ze kennen, hebben ze dus 2 priesterkasten. En één daarvan die heet Sakya. En zij claimen dat zij dus afstammen van de familie van de Boeddha, die ook Sakyamuni genoemd wordt. En dus dat zij een soort voortzetting zijn zonder onderbreking van zijn oorspronkelijke leer. Nou is het kastensysteem iets wat eigenlijk niet in het boeddhisme thuis hoort, maar wel door de Newa beoefend wordt. En dat is een indicatie van hoe ver het hindoeïsme en het boeddhisme door elkaar vermengd geraakt zijn. De Newa die kennen 64 kasten. Sommigen noemen zich meer hindoeïstisch, omdat ze meer hindoe-priester volgen. Anderen meer boeddhistisch, maar ze doen allemaal deel aan beide ceremonieën. Dus ze zullen zowel een hindoeïstische als een boeddhistische tempel bezoeken. Nou, er zijn een aantal dingen die heel bijzonder zijn aan het boeddhisme van de Newa. Is dat zij geen kloostertraditie kennen. En dat de priesters geen monnikspijt dragen. Verder dat het priesterdom een erfelijke functie is. Dus het zit binnen de familie. En een ander ding wat heel belangrijk is om te onthouden is dat de Sanskriet teksten van de boeddhistische teksten, dus Sanskriet kanon, die is, wat ervan bestaat, is teruggevonden in Nepal. En dat werd dus ook door de Newar bewaard.
Is dat nog omstreden, dat het feit dat het binnen het boeddhisme dus ook aan kasten wordt gedaan?
Nou, de andere boeddhistische groeperingen die in Nepal voorkomen, dat zijn dus niet alleen de Newar met hun Vajrayana-boeddhisme, maar je hebt ook de Tibetaanse Mahayana-vorm. En je hebt Theravada-boeddhisten die recentelijk, de laatste 50 jaar, zich in Nepal gevestigd hebben. En zij zien dit toch als een vorm van ketterij en proberen dan ook deze gewoontes te veranderen.
Oké, okay. We gaan verder. Gehoord zang, gongs en trompetten.
Ja, dit is een korte opname van een ceremonie in een boeddhistische tempel. En je hoort dus wel de muziekinstrumenten die dan als het ware zeg maar de inleiding vormen. En dan een kort fragment waar één persoon, dat was de priester, een gebed uitsprak. En toen vielen de gelovigen in met een lied waarbij zij dan de Boeddha vereren. Het interessante aan dit soort dingen is dat ook hier, en dat is gebeurd ook in het eerste nummer, is dat de muzikanten allemaal tot een kaste behoren en elk dus ook maar een bepaald instrument en een bepaald type muziek mogen uitvoeren. De horens worden gespeeld door de wevers, de slagers die doen de drums, die worden ook later betrokken bij doodsliederen en doodsrituelen. En in dit geval waren het de boeren die dan de andere instrumenten speelden. Het was dus een opname weer uit Kathmandu. En Kathmandu is natuurlijk vooral bekend door zijn grote stupa. Die met twee blauwe ogen over de vallei uitkent. Een gebouw wat heel veel afgebeeld wordt. En bij elke reis naar Nepal wordt dat natuurlijk aangeprezen als een ding wat je moet gaan bezoeken. Nou, dat is de Swayambhunath. En het is ook voor boeddhisten een pelgrimsoord. En als je daar komt, op de trappen spelen allerlei muzikanten. Nou, dat is weer een andere groep, een andere kaste die daar speelt. Dan niet van de Nerwar, maar van de Parbatiya. En dat zijn de Gayanen. En dat zijn professionele barden die, voor wie het dan ook wil horen, liederen komen zingen. Zelf hebben ze een hindoeïstische achtergrond. Maar het maakt hun niet uit of het nou een hindoeïstisch, boeddhistisch of whatever ritueel is om een muziek te horen te brengen.
Als het maar geld opbrengt.
Als het maar geld opbrengt, inderdaad. Bosso sangi ghara mati ni jansu mata krishna malai chauni ma runche swara runche mukha runche akha lako runche swara runche mukha runche akha lako tyo ghara ko jahana lai santap de swako bhanna lage saila taile saili tira heri biraha ko bhakana lai dabai da Dimi basam gharam saili jansu mata hajur malai chaune ma Dimi basam gharam saili jansu mata hajur malai chaune ma Dasai tiyar mana bhani ghar bidana aaye janalai ali ali luga phatu lyaye साउत सबै बाकी पसो जग्गा छैन चोखो आजै पुछु पुली खानी जौपुवाको आजै पुछु पुली खानी जौपुवाको बस साइली घरमा तिमी जान्छु म त हजुर मलाई छाउने चिठी पठाउनु होला बिरहमा हजुर झल्झली हिजो साँझ तपाईँको चिठी मैले पाएँ एकैछिन त्यही चिठीको माला दसैँ लाए पुरा सबै मालम भयो फुल्यो मेरो छाती कति दिन बाटो हेरौँ दुवै आँखा च्याते पाइलो यता पठाउनु होला हृदयका कृष्ण ए प्राण यतातिर
Sanchai Samhami Ratsegaram Hajuru Hajuru Lai Buru Dama यो चिट्ठी आयो यो ठक्कर लाग्यो कलेजो चुडेर यो दुःख सहे पखेटा भए म जान्थे
Dit doet mij nou echt denken aan, aan de muziek van die Bals uit Bengalen. Dat zijn natuurlijk ook barden.
Het is natuurlijk een Indiaas invloed. Hè? Het is een heel duidelijk Indiaas type melodie ritme, et cetera. Het instrument is sarangi, wat de hoofdrol speelt in deze melodie. Is ook het instrument van de gaine. Dus hun specialiteit. En als je naar Nepal kijkt, kun je het eigenlijk indelen in een noordelijk deel wat meer Tibetaans gericht is. En een zuidelijk deel wat meer naar India gericht is. En dat is ook wel een soort grens tussen het deel van het land waar het boeddhisme, het zuidelijk deel, een relatief kleine minderheid is. En het noordelijk deel waar het boeddhisme eigenlijk veel en veel belangrijker is als godsdienst. Nepal is natuurlijk een land wat ontzettend verbrokkeld is, mede door zijn bergachtige karakter. Sommige delen zijn moeilijk bereikbaar, et cetera. En je hebt dan ook een heel grote etnische verscheidenheid. Er zijn iets van 120 talen in het land. En de religie is ook deels afhankelijk van etnische affiniteit. Dus de Sherpas bijvoorbeeld uit het noorden, die zijn weer boeddhist. Terwijl dan het grootste deel van de groepen die in het zuiden wonen, zoals de Gurkhas, die zijn dan hindoeïstisch.
Oké.
We gaan nu weg uit Kathmandu. En dan gaan we naar het noordwesten toe. Naar een plaats die heet Muktinath. En Muktinath is gelegen aan een van de bronnen van de Ganges. Het is dus een pelgrimsplaats, zowel voor boeddhisten als voor hindoeïsten. En je hebt een hele grote tempel van Krishna, dat is het belangrijkste monument. Maar ook een drietal boeddhistische kloosters, waarvan eentje een eeuwigdurende vlam heeft. Dat is een soort natuurlijk gas wat uit de rotsen komt en wat altijd in een vuur is gewoon. En dat staat dan onder het altaar van de Boeddha. En dat wordt gezien als die bijzonder heilige plek. Nou, de volgende opname, het is een oude opname. Hij is gemaakt begin van de jaren 60. En hierin horen we hoe de twee dames die toen de tijd voor dit heiligdom moesten zorgen, een lied zingen voor als dank voor de giften voor de Boeddha. Dus het gaat om dan eten en drinken, et cetera, wat er dan gebracht is.
Hier hoor je inderdaad helemaal geen Indiaanse invloeden meer in, hè?
Nee, het is veel meer Tibetaans, zeg maar, hè, qua stijl. Het is wel een vrij oude opname, zoals ik het net al zei, van Caspar Kronk. Die is gemaakt ten tijde van een Amerikaanse bergexpeditie naar Nepal. En alle oudere opnames hebben eigenlijk zo'n soort achtergrond. Dat ze gemaakt zijn door mensen die voorbij kwamen, dus westerlingen over het algemeen. Eigenlijk is vanuit geen een van de opnames die we vandaag horen gemaakt door een Nepalees of iemand uit de regio. En vooral die bergexpedities, dat was natuurlijk zeker na de beklimming van de Mount Everest met Sir Edmund Hillary. Die waren goed uitgevoerd, die hadden camera's, bandrecorders, etc. bij zich. En die zijn dus de eerste geweest die na 1951, toen het land openging voor buitenlanders, opnames gemaakt hebben in Nepal. En ik heb een beetje voor vandaag gekozen voor deze oude opnames voornamelijk. Omdat het toch dingen zijn die je heel moeilijk kunt horen. Dus ik hoop dat de mensen daarmee tevreden zijn. Die Sir Edmund Hillary die beklom de Mount Everest tezamen met een Sherpa. Dus hij was niet de enige die naar boven ging. En de Sherpa heeft misschien zelfs wel harder gewerkt als hem gewoon. En ik wilde van de Sherpas ook een lied laten horen. Een volkslied in dit geval. Waarbij referenties gemaakt worden aan het boeddhisme. In zoverre dat het een lied dat gaat over de onvermijdelijkheid van het ouder worden. En over de wens om altijd in de bergen te kunnen blijven wonen. Wat voor de Sherpas niet vanzelfsprekend is, omdat ze vaak in India gingen werken als dragers, etc. En daar wordt dan ook gerefereerd aan dat zelfs de lama ouder wordt, dat daar niks aan te doen is. En dat er ook een speciaal lama-medicijn bestaat dat gemaakt wordt van gesmolten sneeuw.
Fred, ik wilde nog even terugkomen op wat je net vertelde, namelijk dat die oorspronkelijk of die oude opnamen allemaal eigenlijk door buitenlanders zijn gemaakt op doorreis. Ik meen me te herinneren dat in andere landen als India bijvoorbeeld had je al een hele vroege platenindustrie in Turkije bijvoorbeeld ook. Zegt dat nou alleen iets over het niet voorhanden zijn van de techniek of is er ook niet zoveel belangstelling geweest in die tijd binnen Nepal voor de eigen cultuur?
Nou, er zijn twee dingen. Ten eerste was het land dus tot 1951 afgesloten. En dat had te maken met een dynastiewisseling. De Rana-dynastie die probeerde zoveel mogelijk buitenlanders buiten te houden. Omdat ze bevreesd waren dat in toenertijd dus de Engelsen hun invloed in Nepal zouden uitbreiden. En het tweede wat meespeelde was natuurlijk dat na de Indiase onafhankelijkheid en de communistische revolutie in China het land toch wel iets meer internationale naam wilde krijgen. Omdat ze bevreesd waren dat ze opgeslokt zouden worden door één van de twee. Er was wel populaire muziek die op 78 toerenplaten opgenomen is in India over het algemeen. Maar er zitten dus heel weinig van dit soort opnames tussen waarbij we dus rituelen hoorden of volksliederen die gaan over boeddhistische thema's. En dat gebeurt natuurlijk heel vaak, van dat het eerste wat opgenomen wordt is toch meer de popmuziek die in de grote centra bekend is. Nou, een ander voorbeeld, om nu we toch met die volksliederen bezig zijn en de omstandigheden, is van de Limbu. En die wonen in Noordoost-Nepal, aan de grens met Sikkim, wat vroeger ook een onafhankelijk koninkrijk was, en Tibet. En het is een stuk uit een huwelijksfeest. En hier horen we weer de horens en de trompetten en andere blaasinstrumenten, die heel vaak natuurlijk geassocieerd worden met rituele omstandigheden. We kennen ze van de Tibetaanse kloosteruitvoeringen. We hebben ze eerder al gehoord bij de Newar, ook in een rituele context. Maar ze worden ook gebruikt bij alle openbare feesten die een belangrijk genoeg zijn om aan de hele wereld kenbaar te maken.
Het zijn dus geen gewijde instrumenten, zal ik maar zeggen.
Nee, maar ze spelen wel, qua context kunnen ze een gewijde rol hebben.
Ja.
En hun gebruik is ook deels bepaald door de context. Ze kunnen dus niet zomaar in een straatliedje gebruikt worden.
Oké. Okay. Meende daar even het getrompetten van olifanten in te herkennen.
Ja, maar dat lijkt me sterk, want in dat zo hoog in de bergen komen geen olifanten voor. Maar goed, het heeft wel iets raars, ja. Dit was trouwens een opname van een andere bergbeklimmer, René Vernadet, dat is een Fransman, die in 1962 betrokken was bij de beklimming van de Janhoe. Hij is ook een filmer en hij is nog steeds actief in Tibetaanse zaken. Het is op zich wel interessant dat dit is een van de eerste keren dat hij er naartoe ging. En sinds die tijd heeft hij zich altijd voor de Tibetaanse zaak ingezet en geeft hij daar lezingen voor en heeft er nog een aantal andere films ook over gemaakt. Dit was de opname in 1962 en hij heeft toen ook, en dat is wel bijzonder eigenlijk, een opname gemaakt van een kluizenaar. Als je denkt aan Tibetanen, die wonen natuurlijk niet alleen in Tibet, maar ook in Sikkim en in Bhutan en in Nepal. Tenminste in het noordelijk deel van Nepal. En het fenomeen van de kluizenaar was daar ook een bekend verschijnsel. Er waren mensen die dan in de grot in de bergen woonden en af en toe naar beneden kwamen. Naar een lokaal klooster om deel te nemen aan de grote feesten. Mm-hmm. Nou, hij maakte dus daar een opname van een van die kluizenaars. Een kluizenaar die zichzelf begeleidt met de trommel en cymbalen. En er zitten af en toe wat rare uitroepen in de opname. Dat is als hij dan water, heilig water sprenkelt en een boterfiguurtje kapot maakt.
Thank you.
Het is echt maar één man die je hoort.
Dit is maar één man die alles doet. Die dus ook zijn leven doorbrengt in gebed alleen. En die hoort waarschijnlijk, naar ik aanneem, bij de Nyingma Tibetaanse orde. De aanwezigheid van de Tibetaan is natuurlijk sterk gegroeid na 1959. Er zijn een grote groepen Tibetaanse vluchtelingen het land binnengekomen. Dit bepaalt nu tot op groot gedeelte het gezicht van het boeddhisme in Nepal ook. Ja, er zijn veel Tibetaanse kloosters, ook in Kathmandu. Maar ik wil even een opname laten horen die helemaal gemaakt is in de begintijd, toen de eerste influx van de vluchtelingen kwamen. Dat is 1959. En het is gemaakt door Kaspar Kronk. En die kwam in de buurt van de Dhaulagiri, een andere grote berg in Nepal. Een groepje vluchtelingen tegen. En dat waren monniken uit Kampa. Dat is een deel van Tibet. En in dezelfde regio is ook later heeft een van de guerrilla-basis van de Kampa gezeten. De Kampa hebben nog tot in de jaren 70 aanvallen gedaan op China. Ze hebben een guerrilla-oorlog daar gevoerd. De Dalai Lama heeft er uiteindelijk een einde aan gemaakt. Wat ook bijspeelde is dat de CIA was ook bij betrokken, die hun dan weer bevoorraden enzovoort. Zijn heel politiek konkel gewoon. Maar tot 1959, dat groepje wat hij dan tegenkwam, dat was een groepje monniken ook van de Nyingma-orde. En een van deze monniken zingt een lied wat ze normaal wijze zongen als ze uitgingen om voor eten te bedelen.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd samengesteld door Fred Gales. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Wim Timmermans. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistische.nl.